Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Wat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Iedereen van harte welkom bij Hour of Power. En ik weet dat heel veel jongeren en ouderen uitkijken naar dit programma. Wat een bemoediging is om te groeien in je geloof. En hoe doe je dat nou? Nou, dat ook in deze uitzending, dat staat centraal. Bobby Schuller spreekt over een bloeiend bestaan. En hij stelt je de vraag, waar ben je nou mee bezig? Vergader je schatten op deze aarde of geestelijke schatten? Want die geven pas voldoening. We hebben natuurlijk prachtige muziek. Het koor zingt een aantal fantastische liederen. En we hebben ook een paar mooie solo's. En ik heb een bijzondere gast vanmorgen. Het is een soort contradictie in terminus. Als ik Isabella Weenberg van harte welkom heet. Isabella, je bent een eenvoudige non en een briljante jurist op de Zuidas. Een onmogelijke combinatie. Lijkt mij.
Dat lijkt jou, dat leek mij ook, maar het is in feite een mooie roeping.
Een mooie roeping. En over roeping, daar heeft Bobby het ook over, gaan we van harte praten. Welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. Good
morning. Welcome, church family. It feels so good to be together. You know, just a reminder that there's only a small handful of things that are impossible for God. No, nothing that exists is impossible for God, and He is on your side. You are loved.
Amen. Let's begin with a word of prayer. Father, we thank you so much for your Holy Spirit. We ask in Jesus' name that every day you'd make us a little bit more like you, Lord. Help us to love more. Help us to pour it on more. Help us to give more. But Lord, most of all, help us to do it from a place of abundance. And that comes from your Holy Spirit. And we ask for it today in Jesus' name. All God's people said, amen.
Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
The night is dark.
In preparation for the message, Matthew 14, 22 through 27. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage. It is I. Do not be afraid." The word of the Lord.
But
En dat was Jennifer Rocket en ze zong Holy Spirit, You Are Welcome. Nou, jij bent ook van harte welkom hier, Isabella. Isabella Wijnberg, ik kondig je al aan als een eenvoudige non die altijd een kruis draagt, maar tegelijkertijd een briljante advocaat is op de Zuidas, het zakendistrict van Amsterdam, waar het grote geld bivakkeert. Wat is je richtsnoer? Waarom lach je?
Wat je richtsnoer, eigenlijk een heel eenvoudig en tegelijkertijd veelomvattend antwoord is: mijn richtsnoer is Jezus. Dat is het kruis natuurlijk ook. Hè? Dat is mijn richtsnoer en mijn weg. Het beeld wat er bestaat van de Zuidas, ja, dat is wat zwart.
Nou ja, dat beeld voor mij is hoge, prachtige kantoorgebouwen. Mm-hmm. Waar elke avond grote borrels worden gehouden. Waar grote honoraria worden geschreven. Waar een aantal mensen jaloers naar kijken. Zo, die hebben het voor elkaar. Mm-hmm. Toch?
Nou, nee. Er wordt wel iedere avond heel hard gewerkt. Maar iedere avond borrels, dat is...
Je houdt van een biertje overigens, hè?
Ik hou zeker van een biertje, ja, okay. Absoluut. Ja,
goed,
ja.
Maar we gaan weer terug naar de Zuidas.
Ik denk dat de tegenstelling, die nog wel meevalt, eerlijk gezegd. Hè. Het zijn hele hardwerkende mensen die echt het beste van zichzelf willen geven in hun werk. Hard voor de zaak hebben. Gaan voor het recht, voor de rechtvaardigheid. Dus in die zin is de tegenstelling die de buitenwereld ziet, die valt nog wel mee. Maar het is inderdaad zo dat er veel mensen rondlopen die bijvoorbeeld helemaal niet gelovig zijn. En ik ben dat natuurlijk wel, hè? Ik ben daar ook vrij expliciet in. Maar dat maakt juist dat je elkaar kunt verrijken. Dus ik zie heel erg duidelijk de kerk en de wereld, wat ik dan maar even noem. Wij hebben elkaar heel veel te leren. En ik zeg ook uitdrukkelijk elkaar. Dus ook de wereld heeft ons als christenen echt wel wat te leren. Hè, de manier waarop mensen die ogenschijnlijk God helemaal niet kennen, hoe die met elkaar omgaan, de verlangens die ze hebben. Nou ja, de vreugde. Hè. Dus je kunt niet zeggen, wij christenen, wij weten het allemaal goed. En wij komen jullie eens even vertellen hoe het eigenlijk hoort.
Ja. Maar als er nou iemand naar je toe komt en een advocaat die zegt, joh, leuk, je hebt dat kruis om. Nou, jij je geloof, hartstikke fijn. Maar ik geloof nergens in. Mm-hmm. Wat zeg jij dan?
Dat hangt een beetje van de situatie. Een advocatenantwoord, hè, hangt af van de omstandigheden.
Ja, hangt af van de situatie.
Nee, ja, wat zeg ik dan? Dat kan, ja. Ik zou je gunnen om wel te geloven. Want voor mij is geloof een van de grootste geschenken die je kunt krijgen.
Waarom?
Het geeft... Nou ja, het is net alsof je... ik heb natuurlijk het voor en het erna beleefd. En het is net alsof je eerst een soort van zwart-wit televisie hebt. Prima, doet het. En er zit een knop op en prima. En met het geloof zie je opeens... Nieuwe 3D, extra felle kleuren, een soort van Dolby surround sound geluid. Je hebt allerlei andere perspectieven. En ook in moeilijke tijden is het geloof wel de grond waarop je staat. Ik denk soms wel eens van, hoe doe je dat als je geen vast anker hebt? Zeg maar.
Ja, en hoe doe je dat dan?
Nou, dat vraag ik me dus ook af. Ja. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk allerlei manieren om door crisis heen te komen. Hè? En ik wil ook niet zeggen van, nou, ga maar even geloven en dan is alles, kom je nooit meer moeilijkheden tegen. Maar voor mij is wel ook, juist in die moeilijkere momenten van het leven, is het geloof, is Jezus degene aan wie ik me echt vastklamp.
Ja. Jezus is een dienend leider. Mm-hmm. Wat als jurist pak jij uit zijn leven op? Je zegt, nou, dat maakt op mij zo'n indruk.
Er is zoveel uit het leven van Jezus. Er komt ook steeds weer iets nieuws uit. Ja. Dus hoe meer je daarover nadenkt, hoe meer je met hem leeft ook. Hoe meer je er steeds weer nieuwe dingen in ontdekt. Ja. Geloof is nooit saai. Het is natuurlijk nooit één pakketje van dit is het en klaar. Je hebt altijd iets nieuws te ontdekken over God. Ja. Dus ook over Jezus. Maar als ik één ding zou moeten noemen, is het zijn blik voor iedere mens individueel. En dat is ook een van de belangrijke beginselen van de sociale leer van de kerk. Hè. De mens is altijd het doel en nooit het middel. En dat zie ik heel duidelijk ook in het leven van Jezus terug. Hij zag ieder individueel. Hij zag wat ieder individueel nodig had. En als je daar eens over nadenkt, hè, van wat voor een blik heeft Jezus op jou? Ja. Dat is een een, ben ik van overtuigd, een liefdevolle blik. Maar hij zal met jou een ander gesprek hebben dan met mij. Ja.
Want jij staat elke morgen heel vroeg op. Je gaat 2 uur bidden, mediteren, luisteren naar een preek, nadenken over je geloof, voordat je je naar de Zuidas spoedt.
Mm-hmm. Meestal is het een uur. Dus ik heb inderdaad in totaal bid ik 1 uurtje of 2 per dag. Ik heb ook periodes van droogte, natuurlijk. Hè? Maar je hebt natuurlijk verschillende fases in je gebed. En een van de methoden die mij vaak helpt, is de Lectio Divina. Ja. En dus dat je een stuk bijbeltekst neemt, dat je daar eerst even rustig doorheen leest. En niet alsof je globaal door een groot stuk moet, maar echt van wat staat hier nou? Vervolgens.
Dat is zo moeilijk voor mensen van onze tijd, want alles is snel, druk, vlug, zelfs bijbellezen.
Ja, zeker. Nou ja, wat daarbij helpt, want daar heb ik ook last van, is bijvoorbeeld soms teksten overschrijven. Ja. Of ze uit je hoofd leren. Ja. Om echt jezelf te dwingen van wat staat hier nu echt? Ja. Nou, en dan vervolgens erover nadenken. Inderdaad, van wat zijn meditaties die ik ooit erover heb gehoord, of mooie preken of wat dan ook. En dan vervolgens op basis daarvan komen tot gebed. En dan eigenlijk kom je in de laatste fase, en dat is de meest bijzondere. En ook niet een fase die je kunt afdwingen. Dat is namelijk gewoon het zijn met de Heer. Net zoals dat verliefde mensen gewoon met elkaar kunnen zijn. En dat noemen ze dan de contemplatie.
Ja.
Nou, hier.
Hier ben ik. Ja. Je had het over verliefd zijn. Sorry dat ik even van de spoor afwijk. Mm-hmm. Je bent non, dat betekent je leeft celibitair. Mm-hmm. Er komt een knappe advocaat naar je toe. Die zegt, Isabel, ik ben helemaal verliefd op jou geworden. Jij vindt hem ook wel aardig. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan?
Nou, dat is geen theoretisch scenario. want dat heb ik natuurlijk ook wel heel regelmatig gehad. Dat mensen op je afkomen van, goh, ik ben hartstikke verliefd op je. En kunnen we toch niet samen verder? Maar ja, ik ben al bezet, hè?
De bruid van Christus.
Ja.
Ja. Dat is wel een bijzonder leven, hè?
Ja, en misschien nog heel even kijken, want de celibaatsgelofte verandert je niet in een steen, hè?
Nee.
Dus het is niet zo dat ik geen gevoelens meer heb. Ook niet zo dat ik niet meer verliefd kan worden. Maar dat kun je ook nog steeds als je getrouwd bent.
Ja.
Dat zijn gewoon gevoelens. En dan denk ik altijd, nou Heer, dank je wel. Ik ben een normale vrouw.
Ja.
En ik besluit om hier niet mee verder te gaan. Want je hebt, het zijn gevoelens, maar je kunt ze voeden of niet. Dus je kunt ermee verder gaan of niet. Dus je kunt die persoon opzoeken of niet. Het is wel ook echt een keuze die je maakt.
Ja. Je hebt de gelofte van armoede afgelegd, dat doe je alsnog.
Nee, dat nee? is niet al.
Oh.
Een vreugdevol en eenvoudig leven. Dat is
een
wat anders dan een gelofte van armoede.
Leven. Maar ik weet wel dat de uurtarieven van, ook van jou, die zullen niet gering zijn. Mag ik vragen wat je met je geld doet?
Ja, nou, ik krijg de uurtarieven die kantoor van mijn rekening niet direct op mijn bankrekening. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Nou ja, ik ben zelf verantwoordelijk voor dus inderdaad mijn inkomen, mijn pensioen, mijn woonsituatie, et cetera. Dus nou ja, mijn vaste lasten gaan er vanaf. En voor de rest geef ik een heel groot gedeelte weg.
Henry Nouwen, jou wel bekend, zei, het is niet wat je doet, het is niet wat je hebt, het is niet wat anderen over zeggen. Je bent een geliefd kind van God. Mm-hmm. En ik denk, vanuit die positie kun je ook weggeven. Mm. Is dat vreugdevol? Om te zeggen,
absoluut.
Ik heb geen dikke bankrekening, maar ik geef het.
Het geeft een bepaalde vrijheid, hè?
Ja.
En dat wil niet zeggen dat het niet moeilijk ook is. Hè? Ja. We hebben allemaal de behoefte om controle te houden, om dingen te hebben, mooie spullen, et cetera. Maar uiteindelijk is er maar eentje die je hart echt kan vervullen.
Tja, dat is het antwoord. Even terug naar de jonge Isabella. Die groeit op in een niet-gelovig gezin, mm-hmm. maar die ligt 's nachts in haar bed te woelen met 1 vraag. Zou God nou bestaan?
Mm-hmm. Voor mij was het altijd een soort van drive.
Ja.
Of hij bestaat of hij bestaat niet.
Ja.
En als die bestaat, dan is het relevant voor mijn leven. En ik wil hier gewoon een antwoord op hebben. Ja. Want ja, het maakt nogal wat uit.
Zeker. Dan ga je naar Italië. Je hebt daar een schooljaar en zie je jonge mannen in een donkerbruine pui lopen op versleten sandalen. En dat zijn de volgelingen van, ja, een man die ik enorm bewonder, jij ook, mm-hmm. Franciscus van Assisi. Mm-hmm. Wat sprak je aan in die jonge monniken en in die enorm bekende monnik, Franciscus van Assisi?
Sprak me aan en stootte me af tegelijkertijd. In de zin van dat ik dacht, het is een soort van waanzin. Waarom zou je al je goederen weggeven?
Want dat deed hij. Hij was schatrijk.
Hij was schatrijk, ja. Zeker voor die tijd. En hij stootte alles af, gaf zijn carrière op. Hij was hartstikke populair bij de vrouwen. Hij zei, nee, dat doe ik allemaal niet. En in plaats daarvan kies ik voor de armoede. Kies ik voor een bedelaarsleven. En vind ik daar mijn hoogste vreugde in. Ik denk, ja, en dat deden die jonge broeders ook. En denk ik, of je bent compleet gestoord, of je hebt het beter gezien en kom meer tot de kern dan ik. En als ik hen dan zo zag, dan dacht ik, jullie hebben iets.
Ja, dat wil ik ook.
Wat? Ja, precies. Ja,
maar dat heb je gevonden. Wat is voor jou de meest favoriete uitspraak? Want Franciscus van Assisi heeft prachtige uitspraken gedaan. Mm-hmm. Welke spreekt jou het meest aan?
Heer, maak mij een instrument van uw liefde.
Ja. Terug naar de Bijbel, want dat is jouw bron van inspiratie. De Bijbel en rechtsgeleerdheid, dat lijkt haaks op elkaar te staan.
Oh ja?
Ja?
Waarom?
Gerechtigheid in de juridische wereld, die is nogal eens onderhevig aan zaken die niet deugen. Terwijl de Bijbel echt zegt, we gaan voor recht en rechtvaardigheid. En daar is... Daar kun je niet mee schipperen.
Of zie ik het verkeerd? Kun je in de Bijbel niet schipperen met rechtvaardigheid? Kijk, als je...
Nee.
Om even eens,
nee, toch?
Nou ja, om maar iets te noemen. Hè, er komt een vrouw die op overspel is betrapt. Overigens wordt alleen de vrouw bij Jezus gebracht en kennelijk niet de man met wie zij is betrapt. Maar zij wordt
dat
dus...
Dat zeg je als een verwijt, hè?
Dat zeg ik zeker als een verwijt. Ja. Het is wel heel toevallig dat hij wel weer stond komen natuurlijk. Ja. Maar die wordt dus bij Jezus gebracht. En als je kijkt naar de wet, het Oude Testament, zou deze vrouw gestenigd moeten worden.
Ja.
En wat zegt Jezus? Hij die zonder zonde is, werpen die eerste steen.
Knap gevonden, hè?
Is dat rechtvaardig? Nou ja, kijk, en Jezus zegt niet van, hey, het was prima wat je deed en niks en dan. Hij zegt, ga heen en zondig niet weer.
Ja.
Dus ja, is dat niet een beetje schip met de rechtvaardigheid? Jij mag het zeggen.
Ja, dat is schipperen. Ja, je hebt me weer wat nieuws geleerd, dankjewel. Wie is nou Isabelle Wijnberg?
Gewoon een van de dochters van de Heer.
Ja? Je komt ontzettend vreugdevol over, blij, gelukkig mens.
Ben ik ook, ja.
Ja?
Absoluut, ja.
Ja. Ja, maar heel veel mensen zoeken daarna. Die denken, ik zou willen hebben wat Isabelle ook heeft. Ja. Wat zeg jij dan?
Ja, je hebt zo'n mooie tekst. Klopt en u zal worden opengedaan. Ik denk dat verlangen naar God, wat ten diepste, zoals Augustinus ook al zei, van... Ons hart blijft onrustig totdat het rust vindt in u.
Ja.
En ik denk ook dat een mens nooit volledig rust kan vinden zonder God. Dus ja, blijf zoeken. Blijf kloppen. Blijf nieuwsgierig. Open je hart. En dan mag je er ook vertrouwen in hebben dat hij je zal vinden. En dat hij je open zal doen.
Ja.
Hè, wat ik wel eens tegen mensen zeg, van als je dan in je bed ligt en je denkt van God bestaat niet... Bid dan eens, God, als je bestaat,
oh ja,
laat me je dan zien en wees dan bij me. Stort je hart eens bij me uit. Het enige is, en daar ben ik dan misschien te veel advocaat voor, weet wel dat het je leven zal veranderen.
Ja.
Dus je mag het zeggen, maar ik heb je gewaarschuwd.
Ja, maar ten goede.
Ten goede, ja.
Wat is de les die jij, belangrijkste les, want daar wil ik mee afsluiten, die jij in je leven hebt geleerd?
Een tekst waar ik veel mee bezig ben, wees dankbaar. Hè? Dus ook in de moeilijkheden, probeer dan toch echt die dankbaarheid te leven. Sta even stil en kijk, waar ben ik nu dankbaar voor? En dan zie je toch wel vaak dat er veel Ja, veel is om dankbaar voor te zijn.
Ja. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ik heb ervan genoten. Dankjewel voor de wijze inzichten die je onze kijkers en ook mij hebt gegeven. Daar ben ik je zeer erkentelijk voor. Ik wil je niet met lege handen naar de Zuidas terug laten gaan. Bobby Schuller schreef dit dagboek, Een sterk geloof, dagelijkse bemoedigingen.
Super, mooi. Heel veel dank, Jan.
Dankjewel, Isabel. En fijn dat je hier was. En ook fijn als jij of u aanwezig kunt zijn op 4, 5 of 6 april... op het live event met Bobby Schuller. Heel veel mensen kijken daarnaar uit. Vorig jaar was het ook zo'n feestelijke gebeurtenis om daarbij te zijn. Met veel mooie muziek, verhalen van mensen. En Bobby Schuller die een preek houdt of een toespraak over een hoopvolle toekomst. Hoe kun je erbij zijn?
When I focus on what I can change and who I can become, everything in the world becomes different.
Wat geweldig om zoveel blije gezichten te zien.
Before us lay two choices, two lives. One to commit to the life that Christ lays before us, the way of life. And the other one, the way of death. Choose life. Today you will choose to become who you've been called to be. And today I will convince you that it's worth the price. God's people said, amen.
We zijn ontzettend blij dat Bobby Schuller weer naar Nederland komt voor een live event op 4, 5 en 6 april. En heel veel mensen kijken er naar uit. Vorige week hebben we het bekendgemaakt en er zijn al heel veel aanmeldingen. Dus als je dat event wil meemaken, want het gaat over een heel belangrijk thema, namelijk een hoopvolle toekomst. En hoe doe je dat? En Bobby weet dat altijd op een geweldige manier te vertolken en te verwoorden. Een hoopvolle toekomst in verbondenheid met God. En natuurlijk, zoals je weet, prachtige muziek. En ik hoop jou en ik hoop u te zien op het live event. Eén van die avonden, 4, 5 of 6 april. Bobby Schuller in Nederland. En nou, nogmaals, ik hoop je daar te zien. En ik zou zeggen, meld je aan.
Raise up.
No matter who you are, would you stand with us? Hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord. We're going to say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with my neighbor. Thanks, you can be seated. This is the call of Christianity, that you can have a fresh start, that you can have a new beginning. And I want to encourage you today to get a fresh start by trusting and relying on Christ crucified. Today, I want to say something that doesn't get said a lot in churches, but is absolutely biblical. I've made the claim many times. It's fundamental, in fact, to a good Christian life. And that's this: investing in yourself is a gift to others. Not only is investing in yourself a gift to others, it's a moral obligation for Christians. It's something we're called to do. It's something we see in Sabbath. It's something we see in discipleship. It's something we see in Christian education. It's important to invest in yourself, and not only to do it, but to see it as one of the most charitable, friendly, nice things that you can do for the people that live life with you. There's a time you would have said, Bobby Shuler was a hard worker. I hope you still say that. Bobby Shuler was a hard worker. I've worked in service. I've been a table expediter at a Mexican restaurant. I've worked at a ranch. That's hard work. I've worked on boats. I've worked in real estate. That's not that hard. I've worked in granite fabrication. But can I tell you, in all those times, it took me so long, even as an adult, to understand the importance of working on myself. I'd work hard at the task. I'd work hard for a boss. I'd work hard for a paycheck. I'd work hard for a promotion. But I wouldn't work hard to reach the next level of who I was called to be. I wouldn't work hard on reading the scripture. I wouldn't work hard on prayer. I wouldn't work hard on mentors. And it became important to me, realizing that the best thing I could do for my job was to work harder on myself than on my job. The best thing I could do for my kids was to work harder on myself than to work hard on my kids. And the list goes on and on. So I understood this principle later on when I started getting tired because I was eating cheese for dinner every night. That's a true story. There was about a year where I was going to Mother's Market and buying cheeses, and that was my dinner every night. I was eating cheese for dinner. And I just started feeling bad. Imagine that. And I heard this great principle. You've probably heard it before. Take care of your body and your body. Boy, is that true. Take care of your body, and your body will take care of you. How about this one? Take care of your mind, and your mind will take care of you. Here's another one. Take care of your spirit, and your spirit will take care of you. Let us not forget that these are not only things that seem obvious if we just look at them, but that they're actually made clear in Scripture. You got to work hard on yourself. My guess is you work hard You work hard on everything but yourself. You work hard on your kids. You work hard on being a good spouse. You work hard on your ministry. You work hard on your job. But very often it feels like all of those things are going through the motions now. When you wake up in the morning, you're not excited about doing those things. Why? Because you've been working harder on those things than you have been on yourself. You've been investing in others more than investing in yourself. And on the surface, that sounds godly. Invest in others more than you do in yourself. But no, my friend, this is where it starts from. It starts, all of these things, they start from a place of abundance. When you're overflowing, when your cup overflows, then sharing becomes an easy thing. Here's what I want you to be like. I saw this picture of a fountain at this old ranch I was talking about I used to work at. Just this bubbling of water from the inside just goes a circle to a bigger circle. If you're overflowing in spirit, if you're overflowing in word, if you're overflowing in positivity and fresh vision and compassion and kindness and love and openness, it's going to be a blessing to everyone around you. They're going to be filled up, and it's going to be a blessing to them to serve from a place of abundance. You say, doesn't the scripture say, become a servant of all? Absolutely. But never forget that service is a skill. You ever been served by somebody that was bad at service? Doesn't feel like service at all. You sort of wish they'd go away. Many of us are doing that and we don't even realize it. Many of us are casting our pearls before swine. Many of us are smothering our children or our employees or our coworkers. Many of us are, because we're not serving from a place of abundance, but from a place of thirst, a place of hunger, a place of desperation, a place of willpower, we don't recognize that we're really not helping very often as much as we hope we are. And that makes us feel even more worthless and more empty and want to give up even more. My friend, invest in yourself. Invest in yourself. Invest in yourself. It's a gift to others. It's a gift to me. It's a gift to the world. It's a gift to our country. It's a gift to our schools. It's a gift to our places of work. When you invest in you, when you work harder on you than anything else you work on. And that brings me to the proof. The proof is in the pudding, and the pudding is the Word of God. I spent a lot of time studying the Sermon on the Mount. I still do. I've memorized it. It's 3 chapters in the Bible. It's considered the core teaching of Jesus. And I think the second most teaching, here's the first most important teaching, it's the Lord's Prayer. We got to understand that. Here's the second one. And I think it summarizes almost everything that Jesus teaches. And I only realized it much later in life. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in the heavens, where moth and rust do not destroy and thieves do not break in and steal. Why is that so important? You know, the Bible talks about money and treasure more than any other subject. Did you know that? Because money shows us where our value is, where you spend your money, shows what you care about, what you invest in, what you really care about. And so he says that the best investment you can make is in heaven. As a kid growing up in Sunday school, I thought this meant an eternal reward when I die, some kind of pile of treasure or a crown. Maybe it was some kind of a trophy. And that might be true. I think there is something like that. But we limit it to just our death. Here's what Jesus says. Jesus says, first of all, here's what Jesus doesn't say. He doesn't say you reap what you sow. Did you know that? Jesus never says you reap what you sow. He says, here's what you reap when you sow. 30, 60, 100-fold. Well, that'd be a bummer if you invested a dollar and you reap a dollar, right? But no, he says, you invest a dollar, you get 30, 60, $100 in heavenly terms. Still, if that's just when we die, it's not that appealing to most of us, I think. But here's the second thing he says. You'll get 30, 60, 100% in this age. Everybody say, in this age. In this age. Does everybody say, at hand? What does at hand mean? Right now. Right now. So when it goes there, when you invest there in the kingdom of the heavens, when you invest, now when he says kingdom of the heavens, it doesn't mean just heaven. It means the air around you. It means in the spiritual world, which is all around us. It's in this room right now. It's wherever you are. Wherever the Holy Spirit is, wherever God is, when you invest there, it's like it's right here, it's at hand, it's in the actual air around us. But guess what, friends? Those treasures cannot be stolen. They cannot be taxed. They cannot be inflated away. They can never, ever lose value. The only thing that can happen is you can toss them away. That's the only way you can get rid of them. And it does happen. You can take it and throw it away. Some people do that. Here's some examples of what heavenly treasures were. We know this because Jesus did not cook up the saying. It was in other Jewish texts. We understand heavenly treasures to be knowledge, things like skills, things like goodwill, things like peace, things like leadership ability, things like confidence, etc., etc. These are things that we store up in the air around us that the more we develop them, they come back to benefit us 30, 60, or 100 times whatever effort we put into it. And they all benefit one another. They all benefit one another. This is why investing in yourself is so important. This is why working on yourself is so important. This is why the church, to its greatest, oh my gosh, the greatest mistake the modern church made is divorcing discipleship from Christianity. They didn't call themselves Christians in those days. They called themselves disciples. That means that there's a way of doing things. There's a training. There's a training to teach anybody how to store up these things in the air. In the air, that you, so that as you go through life, you have these treasures you can pull from that cannot be inflated away, that cannot be stolen. Let's do a case study real quick of how this worked in a Bible character's life. Many of us, we know the good part of Solomon. Those of us who have not read the Bible through forget that there's a bad part of Solomon. Solomon's an interesting character. He begins as a young man, chosen by David himself, very much like King David, the great king. God appears to him and says, Solomon, you're about to lead these people. You're a young man. You got a lot of challenges ahead of you. Ask me for anything and I'll give it to him. What does Solomon ask for? He asks for a great heavenly treasure, one of the greatest. He asks for wisdom. And God says, you didn't ask for this. You didn't ask for money. You didn't ask for the defeat of your enemies. You didn't ask for this, 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 and this. You asked for wisdom. And I'm going to give you wisdom. I'm going to make you the wisest person in the world. But guess what? I'm also going to give you money. I'm going to give you the defeat of your enemy. I'm going to give you victory. I'm going to give you et cetera, et cetera, et cetera. That's a great promise. And it happens. We see that Solomon becomes incredibly wealthy, incredibly powerful, incredibly healthy. He becomes an achiever. He builds the greatest, one of the greatest temples in human history, the temple that David wanted to build and couldn't. People come from all around the world. We see great kings, great leaders, the version of like dukes and duchesses and senators, these types of characters coming from all around the world to get great wisdom from Solomon. And everything he says to them helps them and benefits them in many ways. So not only does he grow in this heavenly treasure, but he shares this heavenly treasure with others, and it benefits them greatly. That's phase one of Solomon. You can clearly see how in his life, a heavenly treasure, wisdom, was resulting in 30, 60, 100-fold in real, tangible, in this age results. Can we all see that? Phase two. Solomon, for whatever reason, in his older age, begins to marry the daughter of kings, the daughters of kings, these princesses, who are not Jewish, they're not religious, or they have their own religions. He begins to marry them and creates this huge entourage. He does it for alliances. He does it because he wants to become stronger. He does it because he wants to save Israel, I suppose. But all of a sudden, all of these new foreign gods, these pagan gods, begin to invade the kingdom of Israel. And to make it even worse, Solomon builds altars to these gods and goddesses. And he employs priests and all of these things. And so Solomon, in his old age, actually you'll see in Deuteronomy chapter 17, there's these commands for what kings are supposed to not do, lest they become like Pharaoh. And here we see that Solomon breaks every single edict. He becomes just like Pharaoh. And here's what God says to Solomon. 1 Kings chapter 11, verse 9, he says, the Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Although he'd forbidden Solomon to follow other gods, Solomon did not keep the Lord's command. So the Lord said to Solomon, since this is your attitude and you have not kept my covenant and my decrees, which I commanded you, I will most certainly tear down the kingdom away from you and give it to one of your subordinates. And that's exactly what happens. Solomon loses it all. The kingdom, the money, everything. He loses it all. Why? Because he lost the heavenly treasure. He lost the wisdom. Today, we call this in leadership the Solomon paradox. You probably know somebody that does this. Incredibly wise people who give incredibly good advice that they never follow themselves. This is the Solomon paradox. You give great advice that you don't take for yourself. Do not fall trap to the Solomon paradox, because the Solomon paradox is the way that you have heavenly treasures, but you refuse to access them. Here's the final analysis for Solomon. He had an incredibly huge heavenly portfolio, but he lost his ATM card. He had billions of dollars, but he lost his checkbook. It was all there, but he gave up access. Don't do that. Keep saving, keep storing, keep building your heavenly portfolio. But whatever you do, don't forget that all the money, all the goodwill, all the blessing in your life, it comes from the Lord. If you turn your back on the Lord, you turn your back on everything that gives life in this world. So let's talk about your heavenly portfolio. Let's talk about your treasures. Let's see what you actually got in the account. Should we take a look? Let's see what we got. Here's how you can improve your heavenly portfolio. First, let's just make one thing clear. Let's start at zero. So many people today in investing and, you know, normal investing, we would say, are in debt. Student loan debts, $100,000, $20,000 car debt, big mortgage. What if I told you God has a debt forgiveness plan for you? Many of us, we have heavenly debts. We have the sins, the bad will, the bad faith, the way that we've lied and tricked people, the way we've treated our children or our grandchildren, the way we've treated our spouse or old people we've dated or our old roommate or old business partners. We've done things in the past that we regret. We've made mistakes. But God can delete those tapes. God can destroy those files. He did it on the cross of Christ. So let's start at zero, first of all, by understanding that death and sickness and sin, it all died on the cross, and we're going to start at zero. You can have your slate clean. Amen? That's the gospel. That's good news. All right. Now that we started there, I want to talk about, I'm going to pull this from Proverbs chapter 3, what I call the golden trinity. If you're a note taker, this is the time to do it. I think this is the most important sermon I'm going to preach all year. I think anybody who does what I tell them to do today, their life will never be the same. And I think it's in these three heavenly treasures, that understanding that if you store up these three things, your life will never be the same. Your finances will never be the same. Your physical health will never be the same. Your family will never be the same. Your walk with God will never be the same. Waking up in the morning will never be the same. If you understand this golden triangle, if you understand these three greatest of heavenly treasures that are given to us from the Word of God. Here's the first great heavenly treasure. Number one, favor with God and man. This is a treasure that creates opportunity and second chances. We all need it. Favor with God and man. The business world calls this goodwill. Anytime a business sells, whether it's publicly or privately, the number one thing they look at other than profits is goodwill. How much goodwill is there towards this company? You can have this with the Lord, and you can have this with people. It's the opportunity, and it's the second chances treasure that you can store in heaven. Some characters that for sure had this, David had this, Joseph had this, Abraham had this. How do you get goodwill? How do you get favor with God and man? The Bible tells us it's two things. It says this, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart, and you will have favor with God and man. That's how you get it. You hear what it was? I said it at the beginning, love and faithfulness. Jesus says himself, love one another and ask whatever you want, and I'll give it to you. There it is. Love and faithfulness. Here's what love is. Love means real impact to the benefit of others. Here's what love means. It means real service. Here's what love means. It means generosity. If you don't have any generosity, you probably don't have much love. It's an area of growth for you. The Bible tells us if you don't give away 10% of your money, you're robbing God, and you won't have any financial blessing in your life. So give away 10% of your money, whether it's to your church or to your neighbor or to people in need or to your favorite charity. You need to become a generous person. It's hard to do when you haven't had a lot. But the irony is that unless you open your hand to give, you also won't open your hand to receive. So this is what the Bible teaches. That's love. So loving other people, at least with 10% of your money and with your service and with your time. And also faithfulness. Faithfulness means people can count on you. It means you do it over a long period of time. A man says, I tried faithfulness. Right? Here's what we know. Faithfulness is not something you try. It's someone you are. It's someone people can count on. It's something that you always are. Faithfulness is not something you tried once. It's something you are day after day, month after month, year after year. If you're faithful and if you love people, you will increase in this heavenly treasure of favor with God and with man. Number two, treasure in the golden triangle, wisdom. We've already talked about it. Wisdom is a treasure of joy, success, and a good life. Today we've confused wisdom with knowledge. Knowledge is also super important. Here's something we can say about science. Science, which is so important, I love science, I love the sciences. Science can give us knowledge, but it cannot give us wisdom. Science cannot give us wisdom. That's why the smartest people in the world, who have tons and tons of knowledge, very often still have messed up lives. Their bank accounts are empty. They've been married multiple times and just can't be happy in a relationship. They always go back to the same toxic people or whatever. They use drugs and alcohol. They're never happy because science and, which is important, knowledge and wisdom get confused. So here's what learning in science looks like. And it's important. Scientific understanding is important, but this is what it looks like. Understanding observations, measurements, facts, or principles. But here's what learning and wisdom looks like. Very simple. A change in behavior. If your behavior hasn't changed, you haven't grown in wisdom. So learning and wisdom is a change in behavior. Do you keep going back to the same rotten guy? You haven't grown in wisdom. Do you keep gambling? Do you keep getting fired for the same reason? The list goes on and on. When these things happen, it's a temptation to blame others, to blame something genetically, to say, I'll never get over it, to say this, to say that. At the end of the day, you lack wisdom. And here's how you get wisdom. It's the only way you get it. You get it through trial and error, or you get it from the mistakes of others. In other words, the only way to get wisdom is either you make a mistake or you watch somebody else make a mistake and you don't do it too. That's it. So, wisdom. All right. Number three, you ready for it? So we got favor with God and man. We've got wisdom. The last one is faith. Faith is a treasure of miracles and victory against all odds. There's only one way to get faith. I'm just going to say it plainly. There's only one way to get faith. You don't get faith by thinking harder. You don't get faith by trying harder. There's only one way to get faith, and that's the Bible. That is it. The only way to increase your faith is to hear the word of God. To hear it, to believe it. It's bread. The Bible is bread. And it's not bread every once in a while. It's your daily bread. Man says, I've already read that verse. That's like me saying, I've already tried pizza. No, you eat pizza every day. The word of God is Chipotle. Right? You eat it every day. It's bread. You say, I'm on a low-carb diet. Let's not do it. The other day we got home for a long, miserable trip. Hours and rain and delays and our bags, and we're driving home from LAX. We crawl into bed at 2 in the morning. Crawl into bed. I'm like so excited. I'm about to turn the light off, and the lamp next on Hannah's side goes on. And she goes, and really nicely goes, do you mind if I just read for 2 minutes? She has her Bible out. And what am I supposed to say? Pastor Schuler, what am I supposed to say? I'm like, yeah. Can you read the one where it says Jesus loved naps and sleeping? No. If you ask Hannah, why do you have so much faith? She will either say, I don't have that much faith, or she'll say, it's the Bible. If you want faith, if you want miracles in your life, you want to overcome things against all odds, you have to eat your bread every day. Just every day. And it doesn't have to be that much, like a couple minutes every day. 5 minutes, not that much. Listen to it maybe in your car if you don't make time for it. If you build any of these three things, especially all of these three things, your life will never be the same. It's a guarantee. And you'll have access your whole life to this incredible treasure that brings everything that you actually need and want from life. So, Father, we ask you in Jesus' name for all the treasures of heaven that you make available through your Holy Spirit, through the resurrection of Jesus, and through your word. And we pray that every day we would grow in these things, that every day we would not compare ourselves to anyone else but who we were yesterday. Help us to understand, Lord, that to invest in ourselves is a gift to others. It's a gift to you. It's a gift to the people that love us. And so we decide today to do it in Jesus' name. All God's people said, amen. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Bobby Schulle, met een mooie preek om in jezelf te investeren en daardoor de vreugde door te geven aan anderen. Dat was een diepe gedachte. Volgende week is onze gast Henry Bontebal. We kennen hem als de dynamische partijleider van het CDA. Een overtuigd christen. En we beginnen met orgelspel, want hij is een virtuose organist. En dat gaan we volgende week in Hour of Power zien naast een interview. Iedere kijker, heel hartelijk bedankt dat je naar deze uitzending hebt gekeken. Blijf met ons in contact. Kijk op hourofpower.nl. Daar hebben we moedigingen voor de dag, gebeden voor de dag en heel veel andere dingen die je in je geloof versterken. En daar gaat dit programma om. Je bent een geliefd kind van God. En zo neem ik afscheid namens het team van Hour of Power. Een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.